Gemeente hier in de kerk en u allen die thuis meekijkt, meeluistert. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. De dienst morgenochtend, nieuwjaarsdag, begint om 10:00. Hierin hoopt dominee A. van der Weert voor te gaan. Zondag gaat u in beide diensten voor dominee J. Hoefnagel. De collecten zijn vanmiddag bestemd. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede rondgang voor de kerkelijke kassen. En aan het einde van deze dienst, na de zegen, willen wij staande zingen Psalm 79, het vierde vers. Voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vervolgen wij deze dienst door met elkaar te zingen Psalm 84, het vijfde vers. We willen deze middag luisteren naar de geschiedenis van Belsasar uit Daniël 5. En met dit psalmvers zingen we over de liefde voor het huis van de Heere. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. En dat is dan de grote tegenstelling met de ijdele vreugde, de laatste regel van dit vers, de ijdele vreugde in spozen tent. Wij zingen Psalm 84, daarvan het vijfde vers. Wij belijden in hartelijke verbondenheid met Gods kerk van alle tijden en alle plaatsen het geloof. Daarna zingen we uit wat we wel noemen de oudejaarspsalm, psalm 90, daarvan het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Psalm 90, het eerste vers, als antwoord op en instemming met de belijdenis van het geloof. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Openen het woord van de Heere onze God in het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 5. En dat hoofdstuk lezen wij in zijn geheel, dus vanaf vers 1 tot en met vers 30. Schriftlezing deze oudejaarsmiddag, Daniël 5, vanaf vers 1. En daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons. De koning Belsasar maakte een grote maaltijd voor zijn 1000 geweldigen. En hij dronk wijn voor die 1000. Als Belsasar de wijn geproefd had, zei hij dat men de gouden en zilveren vaten voorbrengen zou, die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had. Opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven uit dezelfde dronken. Toen bracht men voor de gouden vaten die men uit de tempel van het huis Gods, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had. En de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven dronken daaruit. Ze dronken de wijn en prezen de gouden en de zilveren, de koperen, de ijzeren, de houten en de stenen goden. Terzelfde uren kwamen er vingers van eens mensenhand voort, die schreven tegenover de kandelaar op de kalk van de wand van het koninklijk paleis. En de koning zag het deel der hand die daar schreef. Toen veranderde zich de glans des konings en zijn gedachten verschrikten hem. En de banden zijner lendenen werden los en zijn knieën stieten tegen elkander aan. Zodat de koning met kracht riep dat men de sterrenkijkers, de Galdeën en de waarzeggers inbrengen zou. En de koning antwoordde en zei tot de wijzen van Babel: alle man die dit schrift lezen en deszelfs uitlegging mij te kennen zal geven, die zal met purper gekleed worden en met een gouden keten om zijn hals, en hij zal de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen kwamen al de wijzen des konings in, maar zij konden dit schrift niet lezen, noch de koning deszelfs uitlegging bekendmaken. Toen verschrikte de koning Belsasar zeer, en zijn glans werd aan hem veranderd, en zijn geweldigen werden verbaasd. Om deze woorden des konings en om zijner geweldigen ging de koningin in het huis des maaltijds. De koningin sprak en zei: o koning, leef in eeuwigheid. Laat u uw gedachten niet verschrikken en uw glans niet veranderd worden. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest der heilige goden is. Want in de dagen van uw vader is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is. Daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterrenkijkers, der Galdeën en der waarzeggers, uw vader, o koning. Omdat een voortreffelijke geest en wetenschap en verstand van een die dromen uitlegt en der aanwijzing van raadselen en van een die knopen ontbindt, gevonden werd in hem, in Daniël, die de koning de naam Belsasar gaf. Laat nu Daniël geroepen worden, die zal de uitlegging te kennen geven. Toen werd Daniël voor de koning ingebracht. De koning antwoordde en zei tot Daniël: zijt gij die Daniël, een uit de gevankelijk weggevoerden van Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda gebracht heeft? Ik heb toch van u gehoord dat de geest der goden in u is, en dat er licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. Nu, zo zijn voor mij ingebracht de wijzen en de sterrenkijkers om dit schrift te lezen en deszelfs uitlegging mij bekend te maken, maar zij kunnen de uitlegging deze woorden niet te kennen geven. Doch van u heb ik gehoord dat gij uitleggingen kunt geven en knopen ontbinden. Nu, indien gij dit schrift zult kunnen lezen en deszelfs uitlegging mij bekend maken, gij zult met purper bekleed worden, met een gouden keten om uw hals, en gij zult de derde heerser in dit koninkrijk zijn. Toen antwoordde Daniël en zei voor de koning: heb uw gaven voor uzelf en geef uw vereringen aan een ander. Ik zal nochtans het schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekendmaken. Wat u aangaat, o koning, de Allerhoogste God heeft uw vader Nebukadnezar het koninkrijk en grootheid en eer en heerlijkheid gegeven. En vanwege de grootheid die hij hem gegeven had, beefden en sidderden alle volken, natiën en tongen voor hem. Die hij wilde, doodde hij. En die hij wilde, behield hij in het leven. En die hij wilde, verhoogde hij. En die hij wilde, vernederde hij. Maar toen zich zijn hart verhief en zijn geest verstijfd werd ter hovardij, werd hij van de troon van zijn koninkrijk afgestoten, en men nam de eer van hem weg. En hij werd van de kinderen der mensen verstoten, en zijn hart werd de beesten gelijk gemaakt, en zijn woning was bij de woudezels. Men gaf hem gras te smaken, gelijk de ossen. En zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt, totdat hij bekende dat God de Allerhoogste heerser is over de koninkrijken der mensen en over dezelfde stelt wie hij wil. En gij, Belsazar, zijn zoon, hebt uw hart niet vernederd, alhoewel gij dit alles wel geweten hebt. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere des hemels, en men heeft de vaten van zijn huis voor u gebracht. En gij en uw geweldigen, uw vrouwen en uw bijwijven hebben wijn uit dezelfde gedronken, en de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen. Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Toen is dat deel der hand van hem gezonden, en dit schrift getekend geworden. Dit nu is het schrift dat daar getekend is. Menee, menee, Tekel, Oeverzin. Dit is de uitlegging deze woorden. Menee, God heeft uw koninkrijk geteld en hij heeft het voleind. Tekel, gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht gevonden. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is de Meden en de Persen gegeven. Toen beval Belsazar en zij bekleedden Daniël met purper, met een gouden keten om zijn hals. En zij riepen overluid van hem dat hij de derde heerser in dat koninkrijk was. In diezelfde nacht werd Belsazar, der Chaldeeën koning, gedood. Tot zover. Wij willen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst, om de hulp en de leiding van zijn Heilige Geest. In ons gebed doen wij dankzegging voor de familie van Dis. Ze mochten terugkeren van een fijn en indrukwekkend bezoek aan hun kinderen en kleinkinderen in Senegal. Daar willen we de Heere voor danken. Maar als we in gebed tot de Heere gaan, dan zijn er ook andere zaken die wij willen benoemen. Verscheidene personen zijn anno domini 2021 wel met ons begonnen, maar zijn nu niet meer onder ons. Het afgelopen jaar was hun sterfjaar. En wij noemen deze oudejaarsmiddag hun namen. Op 5 januari overleed zuster Ise van Ceters Cardol op de leeftijd van 89 jaar. Op 19 februari overleed broeder M. Wielhouwer op de leeftijd van 78 jaar. Op 1 juni overleed zuster M. Lokker-Kolen op de leeftijd van 79 jaar. Op 25 oktober overleed broeder J. Roy op de leeftijd van 90 jaar. Op 5 november overleed zuster I. Kivit Verwers op de leeftijd van 86 jaar. Op 24 november overleed zuster A.C. van Leeuwen van Vliet op de leeftijd van 83 jaar. Laten wij de Heere bidden. Groot en heilig God. Wat klinken de slotwoorden van Daniël 5 ons na in de oren. In diezelfde nacht werd Belsazar, der Chaldeeën koning, gedood. Wat klinkt dat in de oren als het voor een mens sterven moet worden? Zo werd het voor deze koning. Hoewel gewaarschuwd door uw eigen hand en door de stem van uw profeet Daniël. Diezelfde stem waarschuwt ook ons. Die waarschuwt dat ook wij eens moeten sterven. Wie wij ook zijn deze middag. Welke leeftijd we ook hebben. Al mag dat misschien een leeftijd zijn boven de 80, rond de 90 of richting de 100. Maar even goed de leeftijd van 30 of 20 of 10. U zegt ons aan vanavond dat wanneer wij de wederkomst van Christus niet meemaken, wij dan zullen moeten sterven. En u herinnert ons daar vanavond ook aan. Als we die namen horen van hen die wel met ons dit jaar, anno Domini 2021, begonnen, maar die we aan het einde van dit jaar gekomen in ons midden moeten missen. Heer, wij noemen hun namen voor uw heilig aangezicht. Zuster van Ceters Cardol, broeder Wielhouwer, zuster Lokker Kolen, broeder Rooi, zuster Kiviet Verwers, zuster van Leeuwen van Vliet. Gedenkt u hen, Heere, die deze lege plaatsen in het bijzonder voelen. Als het onze man was, onze vrouw, onze vader of moeder, onze opa of oma, onze overgrootopa, onze overgrootoma, onze broer of zus, wiens naam zo genoemd wordt. En die lege plek vanavond wordt gevoeld. Ook als gemeente, Heer. Het kan iemand zijn geweest die normaal gesproken naast ons in de kerkbank zat. En nu is het voor deze mensen eeuwigheid geworden. Wij bidden om uw troost. Heren, daar mag toch juist op deze plaats om gevraagd worden. Want als er één plek is waar troost te vinden is, met het oog op de dood, dan is het toch op de plaats waar uw gemeente samenkomt en waar uw woord klinkt. Dat woord dat spreekt van de enige troost in leven en sterven. Daar waar ik niet meer voor mijzelf ben. Daar waar ik eigendom geworden ben van de Heere Jezus Christus. Die met zijn kostbaar bloed mij uit de heerschappij van de duivel en van de zonde heeft verlost. Die troost, Heere. Doe ons daarvan iets beleven. Bij het horen van deze namen, bij het zien van de realiteit van de dood. Die troost, Heere, doe ons dat ook persoonlijk kennen. Want wanneer we vanmiddag tegen elkaar zeggen dat het ook voor ons eens sterven moet worden, als Christus voor die tijd niet op de wolken van de hemel is teruggekeerd, dan betekent dat voor ons de roepstem om op dat moment te zijn voorbereid. Om ook zelf door een levend geloof de Heere Jezus te kennen. Die roepstem mag nog één keer klinken in dit jaar dat bijna is afgelopen. Zegent u de bediening van uw woord. Heiligt u dat woord aan onze hart. Werk door uw geest in ons innerlijk. Hier in de kerk en op alle plaatsen waar we thuis of elders meeluisteren. Opdat dat woord daar ingang vindt. Opdat dat woord ons van binnenuit verandert. Nieuw maakt. Ons aan Christus verbindt. Getrouwe God, wij zijn mensen van de tijd. Dat beleven we op een dag als vandaag nog meer dan anders. De tijd glipt ons tussen de vingers door. Vandaag leven we nog. Morgen kan het voorbij zijn. Maar juist daarom grijpen we ons vast aan de God die er is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. De God die eind nog oorsprong heeft. En de God die uit genade aan zondige mensenkinderen als wij zijn, dat eeuwige leven wil schenken. O God in de hemel, ontdek ons eraan. Ook vanavond, ook deze middag, wie wij zijn in onszelf. En toon ons wie Christus is, die volmaakte zaligmaker. Wie hij zijn wil voor ons. Opdat we hem zien, opdat we hem in geloof vastgrijpen. Getrouwe God, wanneer wij terugzien op het afgelopen jaar, dan mogen we daarin ook al uw zegeningen opmerken. Dat u ons nog in het heden der genade bewaard hebt. We danken u voor het goede wat u schonk. Hulp en kracht en ondersteuning. Misschien dat 2021 een jaar is wat op een bijzondere manier in ons geheugen gegrift staat. Misschien het jaar wat gegrift staat in onze trouwring. Het jaar waarin we vader of moeder mochten worden. Verkering kregen. Of waarin we andere hoogtijdagen mochten beleven. Ook de dank voor die zegeningen, Heere, willen wij vanavond eerbiedig bij u brengen. We danken u ook voor de zegeningen van de afgelopen dagen. En dan denken we aan de familie van Dis, die mochten terugkeren van dat mooie en goede en indrukwekkende bezoek aan hun kinderen en kleinkinderen in Senegal. Met hen danken we u daarvoor, ook voor hun veilige thuiskomst. En gedenk ook verder, Heren, de familie van Dis, als ze op dit moment nog wel met coronabesmetting te maken hebben, wilt u ook daarin weer geven wat nodig is. Grote God in de hemel, u brengt ons nog één keer dit jaar samen rond uw woord. Schenkt u ons daarvoor alles wat wij nodig hebben. Houdt u de boze ver bij ons vandaan, dat hij ons niet hinderen zal. Zie een gunst op ons van boven, neem onze zonden genadig weg en hoort u ons bidden. In Christus' naam alleen. Amen. Dit is het moment dat anders de collecte plaatsvindt. Maar ook in de wijze waarop u nu de Heere dienen mag met uw gaven, van harte die collecten in uw milddadigheid aanbevolen. We zullen zingen als inleiding op de verkondiging opnieuw uit diezelfde psalm, psalm 90, nu het zevende vers. Waar wij zingen, leer ons de tijd des levens kostelijk achten. De onberijmde psalm zegt daar, leer ons alzo onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart bekomen. We horen in Daniël 5 dat ook daar de dagen worden geteld. De Heere geven ons, u, jou en mij, dat wij zo onze dagen tellen. Zoals deze psalm ons dat voorhoudt. Dat wij een wijs hart bekomen. Een hart dat de Heere nodig heeft. Wij zingen psalm 90, het zevende vers. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 130 en van die psalm het tweede vers. Psalm 130, vers 2, straks na het amen op de preek. Gemeente hier in de kerk en thuis en op alle andere plaatsen waar u met ons verbonden bent. Het einde van het jaar, dat is voor een bedrijf het moment om de balans op te maken. De jaarrekening kan worden opgemaakt, daarmee ook de balans. Hoe sta ik er nu voor? Of dat een prettig of een onprettig moment is, dat hangt natuurlijk af van hoe dat afgelopen jaar verlopen is. Wat zijn de cijfers? Wat zijn de ontwikkelingen die je als bedrijf hebt doorgemaakt? Dat bepaalt nogal of het moment van die balans een prettig dan wel een akelig moment is. Ook in Babel wordt de balans opgemaakt. De jaarrekening ligt, om zo te zeggen, op tafel. Alles is opgeteld, berekend, afgewogen. En dan de uitkomst. Wat die uitkomst is, daar willen we vanavond naar luisteren. We doen dat onder het thema: de balans wordt opgemaakt in Babel. De balans wordt opgemaakt in Babel. Twee gedachten daarbij. Als eerste door een boodschap die laat zien wie wij zijn. En als tweede door een boodschap die laat zien wat wij nodig hebben. De balans wordt opgemaakt in Babel door een boodschap die laat zien wie wij zijn en door een boodschap die laat zien wat wij nodig hebben. En daarbij zult u het hopelijk mij vergeven dat ik nog wel eens avond zeg in plaats van middag. Maar dat heeft te maken met het feit dat ik op de oudjaarsdag gewend ben om 's avonds voor te gaan en niet 's middags. Maar dat terzijde. Als eerste dus door een boodschap die laat zien wie wij zijn. Feest in Babel. In de zalen van het koninklijk paleis. Daar heeft koning Belsasar een feest georganiseerd. Een feest om van onder de indruk te raken. Belsasar, de koning van Babel. Dat laatste, dat is nog wel iets om even bij stil te staan. In buitenbijbelse bronnen was de naam van Belsasar lange tijd niet terug te vinden. Wel de naam van ene Nabonides. Nabonides, die volgens die buitenbijbelse bronnen de laatste koning van Babel is geweest. Dat riep natuurlijk de nodige vragen op. Hoe zit dat dan met die geschiedenis van Daniël 5? Klopt dat dan wel? En voor sommige mensen was dat al niet eens meer een vraag, maar meer een constatering. Dat klopt dus niet. Totdat plotseling in een nieuw ontdekte bron die naam toch voorkwam. Belsasar. Hij bleek de zoon van Nabonides te zijn, de kroonprins. Maar dan toch blijft de vraag, hoe kan het dan dat hij in Daniël 5 koning wordt genoemd, terwijl die Nabonides dan toch die laatste koning van Babel zou moeten zijn? Ook daar kwam toen meer duidelijkheid over. Nabonides, zo is te lezen in die oude bronnen, was een koning met nogal wat eigenaardigheden. Een groot deel van zijn regeringsperiode was hij, vrijwillig of gedwongen, niet in het koninklijk paleis, niet eens in de hoofdstad Babel. En daarom moest zijn zoon de zaken waarnemen. Waar Nabonides koning in naam was, daar was Belsasar de koning in de praktijk. En met die koning Belsasar hebben we hier in Daniël 5 nu te maken. Het is zo'n 25 jaar sinds het moment dat koning Nebukadnezar is gestorven. Nebukadnezar, die bekende koning die we ook in de eerdere hoofdstukken van het Bijbelboek Daniël tegenkomen. Onder Nebukadnezar was Babel op het hoogtepunt van zijn macht. Maar na zijn sterven is het er met dit rijk niet op vooruit gegaan. Enkele van zijn opvolgers hebben maar heel kort geregeerd. En nu maakt dus deze Belsasar de dienst uit. Wat ook veranderd is in die tussenliggende jaren, is de positie van Daniël. Waar Daniël onder Nebukadnezar een hoge en een belangrijke plek had gekregen, daar is van die hoge positie in ons hoofdstuk niks meer terug te zien. Blijkbaar is Daniël uit de gratie geraakt. En het feit dat dat blijkbaar hand in hand is gegaan met de neergang van het Babylonische wereldrijk, dat geeft ons dan ook wel weer te denken. Nu is Belsasar dus aan de macht. Als koning van Babel. Dat klinkt heel indrukwekkend, maar als je naar de situatie kijkt zoals die is op dat moment, dan valt die indrukwekkende positie toch hard tegen. Want de neergang van het Babylonische wereldrijk heeft een heel kritiek punt bereikt. Waarschijnlijk is het zo dat de vijand, de Perzen, op dit moment de hoofdstad Babel al zijn binnengetrokken. Maar dat dan in de omgeving van het koninklijk paleis, dat daar nog de troepen van Babel stand houden. Dat dat gebied nog in handen van de Babylonische soldaten is. Maar de situatie is dus heel ernstig. Wat doet Belsasar in zulke omstandigheden? Alles op alles zetten om de verdediging nog zo goed mogelijk te krijgen. Met de generaals de beste strategie uitdenken, met zijn ministers overleggen over eventuele onderhandelingen die gevoerd kunnen worden. Nee, niks van dat alles. Belsasar heeft een beter idee. Laten we feest vieren. Samen met 1000 geweldigen, 1000 hooggeplaatste mensen. Dat is geheel in Oosterse stijl. Grote feesten met enorme aantallen feestgangers. Feest vieren met de vijand voor de poort. Je moet maar op het idee komen. De bloemetjes buiten zetten nu het nog kan. Dat feest van Belsasar wordt stap voor stap ook steeds extremer. Als de wijn wordt ingeschonken, krijgt de koning een prachtig idee. Misschien dat de bedwelming van de wijn daar ook nog wel een rol in heeft gespeeld. Alcohol haalt nu eenmaal niet het beste in een mens naar boven. Hoe dan ook, een prachtige ingeving. Als we, zo zegt de koning, als we nu voor de wijn eens hele speciale bekers laten halen. De bekers die mijn voorganger Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem heeft gehaald. Heilige bekers, gebruikt voor die dienst aan die God van Israël. Laten we daarmee ons feest nog wat leuker, nog wat specialer maken. Dit is zelfs voor een heiden een bizar idee. Heidense mensen van die tijd, die waren zich, ja, hier toch nog wel van bewust dat je met goden niet de spot moet drijven. Je kunt ze weliswaar niet allemaal dienen. Hè. In de beleving van heidenen zijn er talrijke goden. Je kunt ze niet allemaal dienen. Maar je moet zeker niet te gek met ze steken. Ook niet met die goden die jij dan toevallig niet dient. Je weet tenslotte maar nooit. Maar Belsasar is zelfs dat punt al voorbij. In die platte feestvreugde van hem, waar het lachen en het joelen een leegheid heeft, waar je de koude rillingen van krijgt. Daarin moet nu alles wat nog mooi en heilig is, bespot worden. En waarom dan juist de spot met de God van Israël? Ja, zeg het maar. Is het omdat de God van Israël zo anders is dan al die heidense goden? De God van wie gezegd wordt dat hij geen God is te midden van andere goden, maar dat hij de enige God is, de allerhoogste? Of is het omdat Belsasar nog wel van zijn voorganger Nebukadnezar weet hoe hij juist van deze God onder de indruk was, dus dat Belsasar even wil tonen dat hij wat dat betreft toch wat minder bang uitgevallen is dan zijn grote voorganger? die vraag naar onze tijd vertaalt. Waarom gebruiken mensen die nooit een Bijbel open doen en die nooit een kerk van binnen zien, de naam van de Heer, de naam van Jezus Christus als een vloek? Waarom juist die naam? Blijkbaar wordt gemerkt, toen en ook nu, dat de God van Israël inderdaad anders is dan de afgoden. En daarom is het extra leuk, extra spannend of extra dapper om juist met hem de spot te drijven. Verderop in vers 23 wordt bovendien aangewezen wat er in het hart van Belsazar ten diepste achter deze daad schuil gaat. Het is een daad van hoogmoed, van zelfverheffing. Ik ben koning Belsazar, wie doet mij wat? Ik vrees niemand. Ik durf zelfs die God van Israël wel uit te dagen. Kijk, daar zitten ze. In die feestzaal van Belsazar. In hun handen die gouden en zilveren bekers. Ooit gebruikt voor de Here en voor zijn dienst. Voorwerpen die een plek hadden in de tempel. Bij de dienst der verzoening. Die kostbare offerdienst die wijst op Jezus Christus. Die komen zal om het offer aan het kruis van Golgotha te brengen. Kijk nu eens, nu klotst de wijn over de randen van die bekers. Er wordt gespot, er wordt gelachen. Er wordt gezongen tot meerdere eer en glorie van de afgoden van Babel. Beelden van goud, van koper, van steen en hout. Maar dan, wat is dat? Daar, boven de koning. Precies op de plek waar het licht van de kandelaar op de gepleisterde wand valt. Een gedeelte van een hand. Vingers die schrijven op de muur. Letters die niet te lezen zijn. Woorden die niet begrepen kunnen worden. Wat is dit? Iets bovennatuurlijks, iets goddelijks. Dat voelen al die aanwezigen wel aan. En daarmee daalt er een ijzingwekkende stilte op alle aanwezigen neer. Het rumoer verstomt. Het zingen wordt afgebroken. Nog even rinkelen die gouden en zilveren bekers op de tafel. Dan houdt ook dat geluid op. Dan wordt het stil. In die feestzaal van Belsazar. Akelig stil. Dreigend stil. Kijk eens naar de koning zelf. Wat is die man bleek geworden? En als hij vanuit een eerste reactie overeind wil schieten, dan zie je hoe zijn knieën knikken. Een boodschapper van de goden in zijn feestzaal. Angst vervult het hart van deze Belsazar. Vingers van God gewijd. Vingers van God in de feestzaal van Belsazar. En daarmee houdt al het feesten op. Daarmee komt alles stil te liggen. Alles komt stil te liggen. Wij weten hoe dat voelt, hè? Alles komt stil te liggen. Heel de samenleving. En daarmee ook de feesten van deze wereld. Als de vinger van God in deze wereld verschijnt. Het hoeft niet eens zijn hele hand te zijn. Niet eens zijn hele machtige rechterarm. Zijn vingers slechts. De vingers van God die in deze wereld gaan schrijven en heel de wereld komt tot stilstand. Het lawaai van de dancefeesten in onze tijd is verstopt. In de disco is het stil geworden. De kroeg is deze weken op slot gegaan. Het lege feestvieren, dat gaat opeens niet meer. Maar ook de andere feesten van onze samenleving. Dat grote feest van de economie. We kwamen er toch nog goed doorheen, zo dachten we. Maar nu weer een nieuwe lockdown. Nu moeten de economische groeicijfers voor het nieuwe jaar toch weer negatief worden bijgesteld. En dat grote feest van het materialisme. Kopen, kopen, kopen. Gelukkig hebben we nog internet. En gelukkig kunnen we ook nog naar België. Maar dat lekkere shoppen waar heel mijn leven zo in op kan gaan, het krijgt toch wel een stevige knauw. Gods vinger schrijft in deze wereld. En het rumoer verstomt. Het feestgedruis moet stoppen. Het wordt stil. Akelig stil. Gelukkig staat koning Belsazar niet helemaal machteloos. Hij heeft zijn adviseurs en raadgevers, een legertje van wijzen waar de Babylonische koning altijd over beschikken kan. Sterrenkijkers, Chaldeeën, waarzeggers, dat zijn stuk voor stuk mensen die meer verstand hebben van de goden en van hun boodschappen. Wetenschappers waar je op kunt vertrouwen in dit soort moeilijke omstandigheden. Laat ze binnenkomen, roept Belsazar door die stilgeslagen zaal. Wetenschappers waar je op kunt vertrouwen. In dit soort moeilijke omstandigheden. De club van wijzen. Het lijkt warempel wel de oud-testamentische variant van het RIVM. Of het OMT. Mensen met verstand van zaken. Zij moeten maar gaan vertellen wat er nu gebeuren moet. Maar als deze wetenschappers, deze wijzen van Babel even later onder die wand staan en naar die letters kijken, dan zie je er eens zijn schouders ophalen. En een ander zie je met een moeilijke blik achter zijn oren krabben. Ze overleggen nog even, maar komen uiteindelijk eensluidend tot dezelfde conclusie. Koning, wij kunnen dit niet lezen. We begrijpen die letters al niet. Laat staan dat we daar woorden van kunnen maken. Of dat we er een betekenis aan kunnen geven. Onze kennis schiet tekort. Wij kunnen u niet verder helpen. Ook de wetenschap staat machteloos. Tja, hoe werd het jaar 2021 een jaar geleden ook alweer aangekondigd? Woorden van onze minister, het jaar van hoop. Hoop, want er is een vaccin. En daarmee zou die slagzin, die moedgevende belofte, eindelijk werkelijkheid worden. Samen krijgen wij corona eronder. Er is een vaccin, nu komt alles goed. Nu komt alles goed. We zijn een jaar later. Maar alles is niet goed gekomen. Het feestgedruis van deze wereld moest opnieuw tot stilte komen. Even was er de hoop, de verwachting, dat wij met onze kennis en met onze wetenschap de zaak wel zouden oplossen. Maar nee. Inderdaad, zeg jij. Inderdaad. Laten we maar eens een kritische noot plaatsen bij al die overheidsinstanties en bij wat de overheid doet en bij wat het RIVM adviseert en bij wat het OMT allemaal bekokstooft. Ho, ho. Niet die kant op. Integendeel, ook al maakt de overheid wel eens keuzes waar u of ik het niet mee eens zijn, al zet het RIVM wel eens een lijn uit en al geeft het OMT wel eens een advies waar je grote vraagtekens bij hebt. Maar als wij in deze geschiedenis zien hoe de vinger van God heel die feestzaal van Belsazar stillegt, die wereldse feestvreugde doet verstommen, zelfs de wetenschappers machteloos doet staan, dan is dat geen geschiedenis om een ander of om onze overheid eens flink mee om de oren te slaan, maar dan is dat een geschiedenis die ons wat te zeggen heeft. Een geschiedenis die op ons als samenleving, als geheel afkomt. Wij allen, als overheid en volk, als land, als samenleving. En daarmee ook op ons als kerk. Want niet alleen de disco ging dicht. En niet alleen de bioscoop moest de deuren sluiten. Maar ook het kerkelijke leven, kreeg een grote streep door een groot deel van het gemeentelijke leven. Al hebben we een prachtig kerkgebouw en het gemeentelijke leven goed georganiseerd, God is in zijn oordeel. In dat schrijven met die goddelijke vinger aan zijn kerk niet voorbij gegaan. De Heere heeft niet gezegd, nu zal ik de wereld eens aanpakken en mijn kerk eens een aai over de bol geven. Het oordeel heeft ook ons getroffen. Wat zegt ons dat? Is het omdat die hoogmoed van Belsasar ook in ons hart een plek heeft gevonden? Is het omdat ook wij, net als Belsasar, menen heel wat te zijn tegenover de Heer? Is het omdat wij in de praktijk de kerk van zondag zonder problemen combineren met de feestzaal van door de weeks? Is het omdat wij net als Belsasar ten diepste niet voor de Heer leven, maar voor onszelf? God schrijft met zijn vinger in de feestzaal van Belsasar. God schreef in het afgelopen jaar met zijn vinger in deze wereld. Hij ontmaskert die hoogmoedige mens die denkt alles te kunnen. En die ook denkt alles te kunnen maken. Als de mens dat ziet gebeuren, dan staat hij machteloos. Dan is hij zelf niet eens in staat om die boodschap te ontcijferen. Maar dan gaat de Heere er zelf voor zorgen dat die boodschap toch begrepen wordt. En daarmee komen we dan bij het tweede punt van de preek. Door een boodschap die laat zien wat wij nodig hebben. Door een boodschap die laat zien wie wij zijn, dat was het eerste. En nu als tweede, door een boodschap die laat zien wat wij nodig hebben. Een ijzingwekkende stilte is gevallen in die feestzaal van Belsasar. Zelfs zijn wijzen kunnen hem niet verder helpen. Maar die verandering in het feestgedruis is ook iemand buiten de zaal opgevallen. De koningin, zo staat in vers 10... Koningin, daarbij moeten we niet denken aan de vrouw van de koning. Zijn vrouwen zijn op dit moment namelijk bij hem in de zaal. Maar de vrouw van zijn vader, de koningin moeder. In die positie, moeder van de koning, heeft zij een stukje waardigheid waarmee ze tot de koning spreken kan. Daarom dat zij nu de feestzaal binnenkomt en daar het woord neemt. O koning, leef in eeuwigheid. Uit haar mond krijgt Belsasar dan een stukje geschiedenisles. Ze wijst hem op Nebukadnezar. Nebukadnezar wordt hier en op andere plekken in dit hoofdstuk vader van Belsasar genoemd. Dat woord vader is breder dan dat er direct een vader-zoon-relatie tussen Nebukadnezar en Belsasar is. Belsasar is immers de zoon van Nabonidus. Maar het kan er ook op duiden dat Nebukadnezar zijn voorganger was en in dat opzicht zijn vader. Wat echter ook nog heel goed mogelijk is, is dat de vader van Belsasar met de dochter van Nebukadnezar is getrouwd. Dan is Belsasar een kleinzoon van Nebukadnezar en kun je ook in dat opzicht spreken over uw vader Nebukadnezar. Hoe dan ook, de koninginmoeder, die dus mogelijk dochter van Nebukadnezar is geweest, wijst haar zoon op de geschiedenis ten tijde van deze grote voorganger. Nebukadnezar, zo zegt ze, had een man in dienst die de geest van de goden in zich had. Nebukadnezar gaf hem een hoge positie. Daarin zit een stukje verwijt. Wat hebt u, Belsasar, met diezelfde man gedaan? Nebukadnezar had hem in dienst, want door deze man die de geest van de goden in zich had, kon Nebukadnezar antwoorden krijgen op de moeilijkste vragen waar hij mee zat. Want deze Daniël, hij kon knopen ontbinden, hij kon uitleg geven in moeilijke kwesties als deze. De koninginmoeder geeft een blik op de geschiedenis. Dat doe je op de oudejaarsdag ook gemakkelijk, is het niet? Terugkijken. En wat kan dat heilzaam zijn? En als je dan toch aan het terugkijken bent, dan niet alleen op het afgelopen jaar, maar kijk dan ook nog maar eens verder terug. Wat zou het heilzaam zijn als ons land en volk dat zou doen? Kijken naar wat de Heere in het verleden ons als land en volk geschonken heeft. Maar wat zou het ook heilzaam zijn dat we als kerk dat zouden doen? Dat we erop letten welke weg de Heere nou in het verleden met zijn kerk is gegaan. Belshazzar krijgt hier te horen. U bent van die weg afgegaan. Keer toch terug naar de lijn die uw vader Nebukadnezar volgde. Vraag naar de stem van God, zoals die klinkt door de mond van Daniël. O, deed ons land dat maar, deed ons volk dat maar. En wij als kerk, als gemeente, bewegen wij ons in de lijn van ons voorgeslacht? Of zijn ook wij daarin als Belshazzar? Wij leven in een andere tijd. Wij weten wel beter. In de ontreddering waarin Belshazzar zich nu bevindt, grijpt hij elke uitkomst aan. Dus ook dit teruggrijpen op de geschiedenis. Al snel wordt Daniël, waar dan ook vandaan gehaald, en de feestzaal binnengebracht. Daniël, de balling uit Juda. Snel wordt hem de situatie uitgelegd. Dat schrift op de muur dat niemand lezen kan, dat niemand verklaren kan. En daarbij wordt hem ook direct verteld de heerlijke beloning die de koning in het vooruitzicht stelt voor de man die in staat is die boodschap wel te lezen en wel uit te leggen. Want die persoon, hij zal een purperen mantel krijgen, een gouden keten om zijn hals en zelfs de derde positie in het rijk. Wellicht is dat een toespeling op de derde plaats na vader Nabonides en na Belshazzar. Echt een ereplaats dus. Daniël hoort dat allemaal aan. En je ziet hem daar als het ware om zich heen kijken. Daar staan al die tafels. Gouden en zilveren bekers. Uit Jeruzalem. Gebruikt eens voor de dienst aan de God die Daniël lief heeft met heel zijn hart. Nu om hem heen een voorwerp van spot op dit heidense feest. Wat moet dat een verdriet in zijn hart hebben gegeven. Heilige woede ook over dit heidense drinkgelag. Het eerste woord dat Daniël spreekt is dan ook dat hij op die heerlijke beloning van de koning niet zit te wachten. Die mag de koning zelf wel houden. Maar de uitleg, die geeft hij wel. Het is immers een boodschap van zijn God. En Daniël is de profeet die deze woorden uit zal leggen om zo Gods boodschap op deze plaats door te geven. Ook Daniël kijkt dan eerst terug op de geschiedenis. Nog uitgebreider dan dat die koningin moeder al gedaan had. Hij herinnert Belshazzar aan de hoogmoed van zijn voorganger Nebukadnezar. Nebukadnezar die ooit zei, is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? En toen werd Nebukadnezar aan de dieren gelijk. U, koning Belshazzar, zegt Daniël, u wist dat. En toch hebt u zich aan diezelfde zonde bezondigd. En waar Nebukadnezar zich daarna dan tenminste nog vernederde, daar steekt u alleen nog meer het hoofd omhoog. Daar liet u even merken en voelen. En dan zie je zo in gedachten Daniëls hand, als het ware wijzen richting al die bekers op tafel. Daar liet u even merken en voelen dat u zelfs voor de God van Israël niet bang bent. U, Belshazzar, hebt gedaan wat u niet zou moeten doen. Uzelf verheffen. En u hebt niet gedaan wat u wel had moeten doen. God de Heere verheerlijk. Daarom, En dan zie je als het ware Daniëls hand naar dat schrift op de muur gaan. De hand die u gezien hebt. En het schrift dat daar getekend staat. Het is een boodschap van God de Heer. De God die hemel en aarde bestuurt. Wat er staat? Mene, mene, tekel, oefarsin. Dat zijn woorden die als je ze hoort in eerste instantie wat aan geld doen denken. Tenminste, voor die mensen daar om Daniël heen. Als je die klinkers net wat anders leest, en dat gaat in het Hebreeuws of het Aramees gemakkelijk, dan staat er mina, mina, sikkel en twee halve mina's. Voor ons zou dat iets zijn als een tientje, een euro en twee vijfjes. Maar, zo zegt Daniël dan eigenlijk, met de klinkers op een andere plek staat er dit. Mene, geteld. God heeft uw dagen geteld, Belsasar, de dagen van uw koningschap. Hij heeft ze één voor één geteld, één voor één afgevinkt. En de laatste dag die hij weg moest strepen, was deze dag. Tekel, gewogen. Als alle dagen geteld zijn en alle dagen afgevinkt, dan komt het moment om de balans op te maken. Om de balans met u op te maken, o koning. Dat heeft de Heere gedaan. Al uw dagen gewogen in zijn goddelijke weegschaal. En daar bleken al uw dagen van akelig weinig gewicht te zijn. U bent te licht bevonden. En dan oefarsin, of het enkelvoud daarvan, peres, dat betekent stukken. Twee stukken om precies te zijn. Uw koninkrijk gaat aan stukken. Een stuk voor de Meden en een stuk voor de Perzen. Koning Belsasar, God spreekt tot u en hij zegt u, het is met uw koningschap gedaan. De balans wordt opgemaakt in Babel. De dagen geteld en gewogen en te licht bevonden. En wat als op deze oudjaarsdag nou voor ons de balans wordt opgemaakt? Hebben wij de dagen geteld? De 365 stuks van dit afgelopen jaar, alvast dat we dat gedaan hebben. We hebben ze één voor één geteld, bijgehouden in onze agendas. We hebben ze voorbij zien komen op het schermpje van onze telefoon, waar we elke dag aan de datum worden herinnerd, dag voor dag voor dag. God heeft meegeteld. Geen van die dagen van het afgelopen jaar is aan zijn aandacht ontsnapt. En ook niet dat wat u en wat ik in dat afgelopen jaar met al die dagen hebben gedaan. Waarvoor we die dagen hebben gebruikt. Waarmee we die dagen hebben gevuld. Hoe hebt u de dagen van het afgelopen jaar gevuld? Waarmee zijn ze vol geweest? Leek jouw leven in dit afgelopen jaar misschien op het leven van Belsasar hier in Daniël 5. De feesten van de wereld vieren. Wanneer het maar kan, ken je ze van binnen? De disco, de kroeg, de bios. Heerlijk om in op te gaan in alles wat deze wereld mij te bieden heeft. Als de Heere nou vanmiddag alles in de weegschaal weegt. Hoeveel gewicht heeft dat voor de eeuwigheid? Leek uw leven van dit afgelopen jaar misschien op het leven hier van Belsasar en Daniël 5. Jezelf verheffen waar het maar kan. Kijk eens wat ik ben. Kijk eens wat ik doe. Kijk eens naar mijn successen en mijn prestaties. was nou het grootste probleem van Belsasar? Waar ging het nu boven alles mis? Daniel legt er de vinger bij aan het slot van vers 23. Gij hebt God niet verheerlijkt. God niet verheerlijkt. Leg dan je leven van het afgelopen jaar maar eens in die weegschaal. God verheerlijkt. Elke dag van dit jaar. Tot en met het ambtelijke werk. En de prediking aan toe. Was ik nou echt bezig God te verheerlijken? Of. O gemeente, wie durft er dan nog een voldoende te schrijven? Onder dat jaar dat achter ons ligt. Wie durft dan nog naar die weegschaal te kijken en te denken, de Heere zal met mij wel tevreden zijn. Eerlijk tellend van de dagen van het afgelopen jaar. Eerlijk wegend wat ons leven aan gewicht heeft meegebracht. Dan kunnen we terugkijken toch alleen maar belijden. Heere, als u mijn dagen telt, als u mijn leven weegt, dan word ik in die weegschaal te licht bevonden. En dan? Ja, wat dan? Dan moeten we nog eens terugkijken op dat afgelopen jaar. Want 2021 was niet alleen het jaar van uw geschiedenis en van mijn geschiedenis. Maar het was allereerst het jaar onze Heren. Het jaar dat de Heren gaf. Het jaar dat de Heren ons in het leven bewaarde. Het jaar waarin de Heere Jezus Christus er was. Het jaar waarin zijn evangelie werd gepreekt. Het jaar waarin zijn woord mocht worden gelezen. Het jaar waarin hij nog genade heeft willen betonen. En dat, gemeente, dat geeft nou gewicht. Christus met zijn genade. Het bloed dat hij aan Golgotha's kruis gegeven heeft. Dat weegt. Dat weegt zo zwaar. Dat bloed, dat geeft het gewicht wat die weegschaal van ons lege, ijdele en zondige leven zo laat doorslaan. Zo laat doorslaan dat de Heere naar het leven in die weegschaal kijken kan en zeggen kan, toch niet te licht, toch niet. Nu kun je voor mijn aangezicht bestaan. Nu kan de balans worden opgemaakt. Nu kan onderaan die balans toch worden geschreven. Het is genoeg. Het is genoeg. Om Christus wil. Hoe reageert Belsasar eigenlijk op die boodschap van Daniel? Belsasar. Hij reageert enthousiast. Daniel heeft dan toch maar mooi de oplossing gegeven. En dan is de koning ook een man van zijn woord. Hang hem de purperen mantel om zijn schouders. Geef hem die gouden keten om zijn hals. Daniel is vanaf nu de derde heerser in het koninkrijk. Nou, dat is mooi. Belsasar neemt het antwoord van Daniel dus helemaal serieus. Ja, dat wil zeggen, hij neemt het voor waarheid aan. Of op zijn minst, hij ontkent het niet. Met dat huldeblijk aan Daniel geeft hij min of meer een handtekening onder deze boodschap. Belsasar stemt het toe. En maakt van zijn feest vervolgens een soort inhuldigingsfeest voor Daniel. Want ja, feest moet er gevierd worden. Het feest gaat door. Feest vieren met Belsasar. Wat kan dat er leuk uitzien? Ik zal vanmiddag de laatste zijn om dat te ontkennen. Die feesten van Belsasar. Die zijn echt mooi. Maar hier zie je pas wat voor een feesten dat zijn. De feesten die deze wereld viert. Het is feestvieren. Met de dood voor ogen. Eten en drinken, want morgen sterven we. Nog één keer feest vieren, want morgen gaan we er toch allemaal aan. En inderdaad, want in diezelfde nacht werd Belsasar, der Galdeën koning, gedood. De oudjaarsdag is een moment om de balans op te maken. Wat zie ik nou als ik terugkijk op het afgelopen jaar? Wie ben ik in de ogen van de Heer? En zo zal het eens zijn in het uur van het oordeel. Wat zie ik als ik terugkijk op mijn afgelopen leven? Wie ben ik in de ogen van God? Wat is het vreselijk, lieve mensen. Als je moet sterven als Belsasar, zo de eeuwigheid binnengaan, gewogen en te licht bevond. Heere, zo ben ik. Zo ben ik in mijzelf. Maar Heere, als u nou de balans van mijn leven opmaakt, laat er dan dat bloed van Christus bij zijn. Dat kostbare gewicht in de schaal. Dat de balans van mijn leven doet omslaan. Van verloren gaan naar behouden worden. Dan mogen de feesten van deze wereld ijdel en leeg blijken. Feest vieren met de dood voor oog. Maar dan zal ik merken wat hemelse vreugde is. De vreugde van het leven. Het leven. Met Christus. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Goedertier en Heere in de hemel. U doet ons zo op deze laatste dag van het jaar de balans opmaken. U doet het zelf in het leven van Belsasar. Alles is geteld. Alles is gewogen. En de eindconclusie is te licht bevallen. Wanneer u ons eerlijk doet kijken naar onszelf, dan moeten wij voor ons eigen leven in dit afgelopen jaar diezelfde conclusie trekken. We zien de tekenen van hoogmoed in onze samenleving, maar net zo goed in ons eigen hart. We zien, Heere, hoe in ons leven wij uit onszelf u de eer niet geven. U niet verheerlijken, maar ons eigen ik. En hoe de lege feesten van Belsasar, in welke vorm dan ook, ook ons bekoren. Eerlijk kijken naar onszelf, Heere, doet ons u vanmiddag beleiden. Ook ons leven legt in de weegschaal van uw oordeel veel te weinig gewicht in de schaal. En wanneer we dan zien, Heer, dat eens de balans opgemaakt zal worden van heel ons leven, zoals dat bij Belsasar gebeurde, wat hebben wij dan uw oordeel en toorn te vrezen? Wij bidden, laat ons in dat uur niet aan onszelf over. Laat in dat uur het bloed van Christus er zijn. En doe ons daar nu, op deze dag al, ons vertrouwen op stellen. Dat bloed van Christus, dat die weegschaal doet doorslaan, van verloren gaan naar behouden worden, van eeuwig sterven naar eeuwig leven. Grote God in de hemel, doe ons niet zonder u het oude jaar uitgaan. Werk met uw geest in ons hart. Schenk ons geloof. En als we straks het oude jaar voor het nieuwe zullen inwisselen, geef dat we door uw genade alle zonden van het afgelopen jaar achter ons mogen laten. Weggespoeld door dat bloed van Christus. En dat we aan uw hand het nieuwe jaar mogen binnengaan. Geleid door uw woord. En door uw geest. Grote God in de hemel, die de tijden omvat, wij roepen u aan. Zie in gunst op ons neer. Hoor ons bidden. Aanvaard onze dank, vergeef onze zonden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, wiens komst wij verwachten op de wolken van de hemel. Amen. Zingen wij Psalm 86 en daarvan het zesde vers, Psalm 86, vers 6. Excuses voor de verwarring, ik zei psalm 86, maar dat moest natuurlijk zijn psalm 84. Wij willen straks na de zegen nog psalm 79 zingen, daarvan het vierde vers. Maar ontvang nu eerst met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen. Zegen.